Daarna openen wij de Heilige Schrift en we doen dat vanmiddag in het Bijbelboek Spreuken, hoofdstuk 16. En we lezen de versen 1 tot en met 20. De Spreuken 16, de versen 1 tot en met 20.
De mens heeft schikkingen des harten, maar het antwoord van de tong is van de Heere. Alle wegen van de man zijn zuiver in zijn ogen, maar de Heere weegt de geesten. Wentel uw werken op de Heere, en uw gedachten zullen bevestigd worden. De Heere heeft alles gewrocht om zijn zelfswil, ja, ook de goddeloze tot de dag van het kwaad. Al wie hoog is van hart, is de Heere een gruwel. Hand aan hand zal hij niet onschuldig zijn. Door goedertierenheid en trouw wordt de misdaad verzoend, en door de vreze des Heere wijkt men af van het kwade. Als iemands wegen de Heere behagen, zo zal hij ook zijn vijanden met hem bevredigen. Beter is een weinig met gerechtigheid dan de veelheid van de inkomsten zonder recht. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn gang. Waarzegging is op de lippen van de koning. Zijn mond zal niet overtreden in het gericht. Een rechte waag en weegschaal zijn des Heere. Alle weegstenen van de zak zijn zijn werk. Het is der koningen gruwel goddeloosheid te doen, want door gerechtigheid wordt de troon bevestigd. De lippen der gerechtigheid zijn het welgevallen van de koningen, en elk een van hen zal lief hebben dien die rechte dingen spreekt. De grimmigheid van de koning is als de bode van de dood, maar een wijs man zal die verzoenen. In het licht van des konings aangezicht is leven, en zijn welgevallen is als een wolk van de spade regen. Hoeveel beter is het wijsheid te bekomen dan uitgegraven goud en uitnemender verstand te bekomen dan zilver. De baan der oprechte is van het kwaad af te wijken. Hij behoedt zijn ziel die zijn weg bewaart. Hoovaardigheid is voor de verbreking en hoogheid van de geest voor de val. Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedige dan roof te delen met de hoovaardige. Die op het woord verstandelijk let, zal het goede vinden. En die op de Heere vertrouwt, is wel gelukzalig.
We willen vanmiddag luisteren, gemeente, naar wat de spreukendichter zegt over hoogmoed en nederigheid. En we willen dat in het bijzonder doen aan de hand van drie teksten uit dit hoofdstuk. Daarbij zullen we vanmiddag tijdens de prediking ook naar andere teksten uit het Spreukenboek nog kijken. Maar drie kernteksten uit dit hoofdstuk. Allereerst vers 5. Daar lezen we: al wie hoog is van hart, is de Heere een gruwel. Hand aan hand zal hij niet onschuldig zijn. En dan de versen 18 en 19, waar we lezen: hoovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid van de geest voor de val. Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen dan roof te delen met de hoovaardigen. Gemeente, wanneer je een boek pakt om te lezen, dan kijk je natuurlijk ook naar wie de schrijver van dat boek is. Want dat is ook best wel interessant. Als je de naam van een bepaalde schrijver ziet, dan heeft dat misschien wel een bepaalde aantrekkingskracht om dat boek juist ter hand te nemen en daarin te gaan lezen. Dan zeg je, die schrijver die ken ik en die heeft al wat te zeggen. Vanmiddag hebben wij het Bijbelboek Spreuk. En dan is ook wel duidelijk, denk ik, voor u en voor jullie wie de schrijver is. Dat is koning Salomo. Salomo, de zoon van David. En er zullen misschien vanmiddag hier mensen in de kerk zijn die zeggen dat Salomo dat boek geschreven heeft, dat kan ik wel begrijpen. Het gaat immers om de echte wijsheid die in de vreze des Heren te vinden is. En als je nou kijkt naar Salomo, die koning, dat was toch iemand die wijsheid ontvangen heeft. De jongens en meisjes die weten dat ook wel, dat Salomo juist toen hij koning werd En toen de Heere aan hem vroeg, Salomo, wat wil je hebben? Dat hij niet vroeg om rijkdom. Dat hij niet vroeg om een grote naam te midden van deze wereld, om eer. Maar dat hij vroeg om wijsheid. En de Heere gaf hem dat. En hij was zo met wijsheid begiftigd, dat zelfs de koningin van Sheba uit het zuiden kwam, met al de raadsels die in haar hart waren, en die Salomo kon verklaren. Zo was Salomo met wijsheid van boven begenadigd. Maar misschien is er vanmiddag ook iemand anders in de kerk die zegt, dominee, ja, dan kunt u nou wel zeggen dat deze Salomo een man was vol met wijsheid van God gekregen. Maar als ik nou even verderop kijk naar het tweede gedeelte van zijn leven, dan zijn er zoveel vragen met al die vrouwen en met al die afgoden. Hoe zit dat dan nou precies met Salomo? Moet hij ons nou vanmiddag leren wat echte wijsheid is? Moet hij nou ons vanmiddag ook laten zien wat hoogmoed en nederigheid is? Ik kan me zo'n vraag wel voorstellen. En om daar toch dan maar even op in te gaan, gemeente, dan ben ik ervan overtuigd dat deze boeken, Spreuken, Prediker en Hooglied, die door Salomo geschreven zijn, tenminste voor het grootste gedeelte, is Spreuken door Salomo geschreven. Dat dat aan de laatste periode van zijn leven gebeurd is. En dat je daaruit kunt opmaken dat hij op de een of andere manier toch weer tot inkeer en tot bekering gekomen is. En laat ik het dan vanmiddag maar zo zeggen, dat deze Salomo, als het hier om gaat, een ervaringsdeskundige is. Als het gaat ook om hoogmoed en nederigheid, ook om echte wijsheid, hoe een mens dat ook door zijn eigen schuld weer kan verliezen. En hoe de hoogmoed, ook als je de Heere kent, weer de kop op kan steken. Zullen we zo vanmiddag maar gaan luisteren naar wat deze koning over hoogmoed en nederigheid zegt. Thema voor de prediking van vanmiddag is Salomo's les over hoogmoed en nederigheid. Ten eerste de zonde van hoogmoed en in de tweede plaats de genade van nederigheid. Dus Salomo's les over hoogmoed en nederigheid, de zonde van hoogmoed en de genade van nederigheid. Wie dit Bijbelboek Spreuken doorbladert, gemeente, die komt nogal eens een waarschuwing tegen hoogmoed. Dat is niet zomaar. Ligt direct voor de hand om aan te nemen dat hoogmoed nog alles voorkomt. Ja, dat hoogmoed vaak voorkomt. Zou er maar weinig sprake zijn geweest van hoogmoed onder de mensen, ook onder het volk van Israël, dan zou Salomo daar geen aandacht aan hebben besteed. En dan zou de Heilige Geest ook die woorden van Salomo niet hebben gebruikt om de Heilige Schrift op te nemen en het ook aan ons door te geven. En dat Salomo zoveel geschreven heeft over hoogmoed, het is niet alleen de teksten uit Spreuken 16 die we vanmiddag dan hebben gelezen. Er zijn andere teksten die in het vervolg van de preek ook nog wel aan de orde komen. Ik kan lang niet alle teksten ook met u doornemen vanmiddag die over dit onderwerp gaan. Zoveel zijn het er. Dat zeg ik bij voorbaat maar even. En dat is misschien ook wel een goede gelegenheid om het Spreukenboek nog weer eens opnieuw erbij te nemen en te onderzoeken en te overdenken wat het zegt ook over dit onderwerp. Salomo laat ook zien welke gevolgen de hoogmoed heeft. Het is niet te veel gezegd dat als je alles op een rijtje zet wat Salomo over hoogmoed en over de gevolgen van hoogmoed zegt, dat hoogmoed een verwoestende kracht in zich heeft. Het is niet voor niks dat ook een spreekwoord in onze Nederlandse taal rechtstreeks ook aan de tekst van vanmiddag ontleend is. Spreuken 16, vers 18. Hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed heeft grote consequenties. Er zit een verderfelijke kracht in. De schade is niet te overzien. En die schade die is dan te merken in het gewone dagelijkse leven, in de omgang tussen mensen onderling. Maar Salomo laat ook zien dat wie volhardt in zijn hoogmoed ook op een weg is naar het verderf, ja naar het eeuwige verderf. En het is daarom dan ook niet voor niks dat Salomo in zijn onderwijs, dat hij bijzonder gericht heeft aan de jongeren van Israël, dat hij de jeugd waarschuwt voor hoogmoed. Maar er is nog een reden waarom Salomo voor hoogmoed waarschuwt. En dat is wel heel in het bijzonder in wat we in het vijfde vers vinden van Spreuken 16. Waar we lezen dat hoogmoed een gruwel is in de ogen van de Heer. Al wie hoog van hart is, is een gruwel voor de Heer. Misschien is het wel opvallend, gemeente, ik weet het niet of u dat ontdekt. Dat woord gruwel, wanneer dat gebruikt wordt, dat altijd gebruikt wordt voor een zonde die in de ogen van God heel ernstig wordt genomen. Misschien zegt u vanmiddag wel, ja, maar elke zonde is toch een gruwel in de ogen van de Heer. En we weten toch wel dat hoogmoed verkeerd is. Als u bijvoorbeeld het Bijbelboek Leviticus erop naslaat, dan komen daar heel wat zonden in aan de orde. Maar bij een aantal zonden staat heel nadrukkelijk beschreven dat het een gruwel is in de ogen van de Heer. Dus hoogmoed is geen zonde waar je zomaar overheen kunt stappen. En dat is misschien wel de eerste les vanmiddag, gemeente, wanneer we samen luisteren naar wat Salomo hierover zegt. Kijk, ik neem gerust van u aan dat u vanmiddag het met me eens bent dat hoogmoed zonde is. Maar is dat ook zonde voor ons persoonlijk? Als wij aan zonde denken in ons eigen leven, waar denken we dan aan? Of als we denken aan zonden in het leven van anderen? Hebben wij misschien, gemeente, niet de neiging om als het gaat om zonden die in de ogen van God een gruwel zijn, dat we misschien denken aan mensen die overspel bedrijven, aan een moordenaar of aan iemand die altijd maar vloekt. Dat is een gruwel in de ogen van de Heere. Is het eigenlijk niet zo, gemeente, dat als wij misschien een lijstje zouden maken met de top 5 van zonden, dat daarin de zonde van hoogmoed helemaal niet voorkomt, omdat we vooral kijken naar andere zonden en dat hoogmoed pas veel later in beeld komt als zonde. Kijk, en dat is wat Salomo nou wil voorkomen, gemeente, door vanmiddag ons te onderwijzen met deze woorden: al wie hoog van hart is, is een gruwel voor de Heer. Want je ziet zo heel snel de splinter in het oog van een broeder, zegt de Heere Jezus Christus, maar je vergeet dat er een balk in je eigen oog is. Hoogmoed, dat is zonde. Salomo zegt dat niet alleen hier in deze tekst. In Spreuken 21 vers 4, daar lezen we ook dat Salomo zegt: de hoogheid van de ogen en de trotsheid van het hart en de ploeging, de inspanningen van de goddelozen zijn zonde. En daar verbindt Salomo de hoogheid van de ogen met de trotsheid van het hart. Hoge ogen hebben, dat betekent dat je op anderen neerziet, dat je je verheven voelt boven anderen, dat je naar anderen op een neerbuigende manier kijkt. Waar komt dat vandaan? Uit de trots van het hart, zegt Salomo in Spreuken 21 vers 4. Het is het hart van de mens dat zich verheft. Daar zit in het hart van de mens de neiging om zich te verheffen boven anderen, om zich beter te voelen dan anderen. Ja, sterker nog, de mens is bezig om zichzelf groter te maken dan hij in werkelijkheid is. En dat is nu de kern van de zonde, gemeente. De mens maakt zich niet alleen maar groter ten opzichte van zijn naaste, maar de mens die maakt zich ook groter ten opzichte van God, zijn schepper. Dat is hoogmoed. Je maakt jezelf groter, ook ten opzichte van God, dan je in werkelijkheid bent. De mens die wordt hier in het Spreukenboek en ook verder in het Oude Testament in het Hebreeuws de Adam genoemd. Dat is het Hebreeuwse woord voor mens. En wat is Adam? Dat is Adam, jongens en meisjes. En hoe is Adam er gekomen? God heeft Adam geschapen. God heeft Adam uit het stof van de aarde genomen en de mens gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. De mens, dat is de schepsel die in Gods hand is. En wat is nou het erge van de zonde? Dat de mens die plek als schepsel tegenover God niet wil innemen. En dat de mens, koste wat het kost, zich groter wil maken ten koste van God. In het paradijs hebben Adam en Eva geluisterd naar de duivel die gezegd heeft: het is helemaal niet waar dat de Heere, dat wat de Heere gezegd heeft tegen jullie. Als jullie van die ene boom gaan eten, weet je wat er dan gebeurt? Dan zullen jullie als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En daar zijn Adam en Eva op ingegaan. En dat is nou de kernzonde, gemeente. Dat de mens niet de plaats wil innemen die hij van God ontvangen heeft. De mens wil zich groter maken. Dat is de oerzonde, zou je kunnen zeggen. Dat is hoogmoed. Dat is het wezen van de zonde. Niet meer die plaats innemen die God ons heeft gegeven. En je ziet dat in de Bijbel. Kijk eens naar de bouwers van de toren van Babel. Die dachten ook dat ze aan God gelijk konden zijn. En ze wilden een toren bouwen die tot in de hemel zou reiken. En wat dacht u van Farao, de koning van Egypte, die op een gegeven ogenblik zegt tegen Mozes en Aaron: wie is de Heere? En daarmee zegt hij eigenlijk: wat heb ik eigenlijk met God te maken? Bestaat hij wel? Wie is de Heere? Of denk aan Nebukadnezar die zich verhief tegenover God. En zijn zoon Belsazar die zich ook zo opstelde tegen God. En die een feest had georganiseerd ter ere van zijn eigen grootheid. En toen tijdens dat feest daar op de muur geschreven werd: gewogen, gewogen en te licht bevonden. Of neem nou die koning Herodes. Voor wie de apostel Petrus zich moest verantwoorden en die zich liet toejuichen door een menigte van mensen alsof hij een god was. God sloeg hem op hetzelfde moment en hij stierf en hij werd van de wormen gegeten, staat er in het Handelingen van de Apostelen, omdat hij God niet de eer had gegeven. Dat is hoogmoed, gemeen. Mensen die zich inbeelden als God te zijn. Mensen die in hun eigen ogen zich zo groot maken dat ze menen aan God gelijk te zijn of met God helemaal niks te maken te hoeven hebben. Bent u het nou met me eens dat dat in de ogen van de Heere wel een gruwel moet zijn? Dat de mens die door God geschapen is zich zo opstelt. Dat de mens van wie God gezegd heeft toen die geschapen was. En zie, het was zeer goed. Het was de mensgemeente die op de zesde dag als een kroon op de schepping uit de handen van de schepper is voortgekomen. Dat deze mens zich nou tegen God verheft. En dat hij als God wil zijn en God van zijn plaats wil stoten. God ziet zijn schepselen zich gedragen alsof ze helemaal niet van hem afhankelijk zijn. Dat is een gruwel in zijn oog. De mens die denkt als een god te kunnen zijn. Nou, zet dat nou vanmiddag maar, gemeente, midden in de tijd waarin we leven. Want we zien dat om ons heen. We zien dat overal, dat er voor God geen plaats meer is. En dat de mens denkt zelf zijn eigen leven te kunnen inrichten. En daarmee denkt ook als God te kunnen zijn over zijn eigen leven. En dat kunnen natuurlijk hele nette en hele keurige mensen zijn. Dat kunnen mensen zijn die in de samenleving een hele vooraanstaande positie innemen, die leiding geven, mensen waar zo op de buitenkant misschien niks op aan te merken is, maar waarvan je gaat merken dat zijn mensen die met God en zijn woord niet rekenen, die zich onafhankelijk weten van hem. De Bijbel die zegt dat toch ook. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ja, in de ogen van de wereld is dat heel wijs om vandaag te zeggen, er is geen God. En je ziet dat doorwerken, zelfs tot in de kerk toe, in allerlei opvattingen over hoe de wereld ontstaan is, in hoe mensen omgaan met alles wat God nog in zijn woord zonde noemt, maar waarvan we vandaag zeggen, wij weten het beter. En we noemen dat geen zonde meer, en we noemen dat anders, en we geven er ruimte voor. Want we leven vandaag toch in 2019, in een hele andere tijd dan de Bijbel geschreven is. En zo is de mens bezig om te denken dat hij het beter weet. Komt zo dichtbij, gemeen. Neem u vanmiddag even mee naar Spreuken 30. Spreuken 30 vers 12, daar zegt Salomo ook wat over de hoogmoed, juist als het gaat om godsdienstige mensen. Misschien is het wel goed om dat er even bij te pakken. Spreuken 30 vers 12 en 13. Het zijn woorden trouwens van Ager. Maar er staat een geslacht dat rein in zijn eigen ogen is en van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Zulke mensen kwamen in die tijd in Israël ook voor. Mensen die in hun eigen oog rein waren. Die heel wat van zichzelf dachten. Schijnheiligheid en hoogmoed gaan vaak samen op. Je bent rein in je eigen oog. Je denkt heel wat van jezelf, in geestelijk en in godsdienstig opzicht. En ik kan u het voorbeeld geven, gemeente, van de gemeente van Laodicea in Openbaring 3. Waar een gemeente is die zegt, wij zijn rijk en verrijkt geworden. We hebben aan geen ding gebrek. Ze waren er diep van overtuigd dat ze de kerk van de Heere Jezus Christus waren. Ze waren er diep van overtuigd dat alles in orde was in geestelijk opzicht. En aan de buitenkant leek het ook in orde. En wij zouden vandaag zeggen, gemeente, het is een kerk waar alles nog goed gaat en waar de kerk nog vol zit. En waar de mensen luisteren en waar de mensen komen en waar de mensen geld geven voor de kerk. Waar alles nog draait zoals het moet. Mensen van wie je aan de buitenkant zou zeggen, het is allemaal in orde. En die mensen denken zelf ook dat het in orde is. Maar wat zegt de Heere Jezus tegen die kerk van Laodicea? Weten jullie dan niet dat jullie arm zijn? Blind. Jammerlijk. Naakt. In de ogen van God ben je helemaal niet rein. En ik vind het altijd weer zo aangrijpend, gemeente, dat de Heere Jezus dan tegen die gemeente zegt, en dat is natuurlijk een hele prachtige tekst, maar als je erover nadenkt, dan is het ook een geweldige, aanklagende en verootmoedigende tekst, dat de Heere Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Als er iemand hier aan de deur van de kerk staat te kloppen, dan staat hij buiten de kerk. Dan is hij niet in de kerk. En die kerk van Laodicea, dat is een kerk die denkt dat ze rijk zijn. Maar de Heer Jezus is niet in hun midden. Hebt u dat nou ook wel eens? Dat u daar bang voor bent. Als het gaat om je eigen leven, maar ook als het gaat om het kerkelijke leven van vandaag. Met alles wat wij misschien proberen in stand te houden en alles wat wij proberen te doen. Dat we het wezenlijke missen. Namelijk dat hartelijke levende geloof in de Heer Jezus Christus en die echte bekering tot God. Want wat kunnen we ons soms druk maken om allerlei andere dingen en daarmee denken heel wat te zijn en heel wat te hebben voor God. Rein in onze eigen ogen, maar in Gods ogen nog helemaal niet rein, niet gewassen van de zonde. Je uitgeven voor een christen terwijl je het helemaal niet bent. Dat kan ook op een bewuste manier. Dat je heel goed weet dat je de Heere Jezus niet kent, zoals Judas bijvoorbeeld. Dat je toch de schijn ophoudt. Dat je aan de ene kant meeloopt met het volk van God en dat dat misschien ook nog wel indruk maakt bij de mens. Dat je heel goed weet dat je een dubbel leven leidt. Verborgen zonden waarin je volhardt en die je niet wil belijden voor God en waar je niet mee breekt. Je praat dat voor jezelf wat goed met de gedachte. Nou ja, een mens is nou een keer een zondaar en blijft een zondaar. En zo hou je dat in stand in je leven. Kun je aan de buitenkant wel een christen lijken. En je kunt misschien er ook nog wel op aangesproken willen worden, dat als de ouderlingen op huisbezoek komen en je een vraag stellen naar het hart, om dat dan misschien ook nog op zo'n manier af te houden van wie denken jullie wel dat je bent om mij daarna te vragen. Een geslacht dat rein is in zijn eigen oog, maar dat van zijn vuilheid niet gewassen is. Dat is hoogmoed gemeen. Ja, de Heere prikt daar doorheen, dat laat de Bijbel heel duidelijk zien. En de Heere die ziet het hart aan en dat is goed om ons dat te realiseren, juist in de kerk. Maar die hoogmoed gemeente kan zulke gevolgen hebben, ook in de kerk, ook in de gemeente, ook in de onderlinge samenleving met elkaar, anderen in je omgeving. Want hoogmoed gaat altijd ten koste van anderen, want je geeft daarmee een oordeel over anderen. Het is de hoogheid van de ogen dat je neerziet op een ander. Neem nou maar die voorbeeld van de gelijkenis van de Heere Jezus, van de Farizeeër en de tollenaar. Die Farizeeër die daar midden in de tempel gaat staan. En hij ziet dan die tollenaar daar ergens achter daar in de tempel staan. Die durft niet eens naar boven te kijken. En hij ziet neer op die man en hij staat daar te bidden. Voor zover je dat dan nog bidden kunt noemen. En hij zegt, Heere, ik dank u dat ik niet ben dan die en dan die. En hij meent dat hij daarmee God een dienst bewijst. Zit er misschien hier iemand in de kerk die zo nog zit te rekenen? Ik ben toch wel beter dan die. En ik weet van die broeder of die zuster wat. Nou, als die aan de avondmaal kan. Zo oordelen wij. En als die aangaat, zou ik dan niet aan mogen? Kijk, dat is hoogmoed gemeend. En misschien is hoogmoed nou juist wel in de kerk de meest ernstige zonde, maar ook de minst beleden zonde. Zou u daar vanmiddag met mij eens over na willen denken, zodat we tot onszelf zullen inkeren? Is de houding die de Heilige Geest werkt, en ik kom daar straks nog wel even op terug, toch een heel andere, ook als het gaat om het avondmaal en ook als het gaat om een plekje in de kerkgemeente. Dan zeg je toch, Heere, geef mij de allerlaagste plaats, zo gij mij een plek wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegenover zoveel goeds bedreven. Het zijn die offers van God gemeente, van een gebroken hart en een verslagen geest. Maar wat kan hoogmoed ook in de onderlinge verhoudingen veel stuk maken. Ik neem u maar weer even mee naar een andere tekst, Spreuken 13 vers 10, waar dat ook heel zo nadrukkelijk naar voren komt, Spreuken 13 vers 10. schrijft Salomo in Spreuken 13 vers 10. Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf, maar bij de beradenen is wijsheid. Dat is ook zo'n spreuk, gemeente. Als je daarover na gaat denken, dan ligt er zo heel veel in. Door hoogmoed, door hovaardigheid, trotsheid, komt niet dan gekijf, dan twist en ruzie. Denk bijvoorbeeld maar aan Mirjam, gemeente, en aan Aaron, die ontevreden zijn over Mozes en over de leiding van Mozes. En die op een gegeven ogenblik ook in opstand komen tegen Mozes, omdat ze denken dat zij toch ook wel in aanmerking komen om leiding te geven aan het volk van God. Maar wat gebeurt er ondertussen? Dan komt er tweedracht en verdeeldheid onder dat volk van God. Door hoogmoed vinden we onze eigen mening en onze eigen opvatting toch wel wat belangrijker dan de mening van een ander. En dat geeft strijd en woordenstrijd. Komt dat helaas ook niet in de kerk voor. Zelfs onder Gods volk. Laten we maar niet denken, gemeente, dat Gods kinderen daar immuun voor zijn. Ik denk maar aan heel eenvoudig aan de kring van de discipelen, die op een gegeven ogenblik ook met elkaar het oneens waren, wie van hen toch de meeste zou zijn en wie van hen aan Gods rechterhand en Gods linkerhand mochten zitten in het koninkrijk. En schrijft de apostel Johannes niet in zijn derde brief over een zekere Diotrofes in de gemeenten van die tijd, die onder hen de eerste zoekt te zijn. En Johannes zegt, hij neemt ons niet aan. Hij laat zich niet onderwijzen door de apostel Johannes en door de anderen. Hij gaat zijn eigen gang, hij weet het beter. Hij denkt dat hij de wijsheid in pacht heeft. En dat laat Salomo nou juist zien in Spreuken 13, gemeente vers 10, de tekst die we zojuist even lazen. Want daar staat in dat eerste stukje, door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf. Maar dan volgt er nog iets anders. Maar bij de beradenen is wijsheid. En dat woord beradenen, dat wil zeggen mensen die zich laten adviseren, mensen die openstaan voor anderen, die luisteren naar wat anderen te zeggen hebben, die niet bij zichzelf denken, ik weet het wel en ik laat me door een ander niet gezeggen, maar mensen die ontdekt hebben dat ze zelf ook kortzichtig zijn en dat ze zelf ook correctie nodig hebben en dat ze zelf ook het onderwijs nodig hebben, ook voor anderen, dat ze niet altijd het zelf beter weten. Dat is in het dagelijks leven al een belangrijke les, gemeente. Dat je daarvoor open staat om eens naar anderen te luisteren wat die te zeggen hebben. En dat je niet bij voorbaat denkt, nou, ik weet het wel en die anderen, die moeten maar eens even naar mij luisteren. Maar geldt dat ook niet in geestelijk opzicht, ook niet in de gemeente. Juist in een tijd waarin wij leven, waarin het gezag van het woord van God en daarmee ook het gezag via de ambten op de een of andere manier zo veranderd is, dat we al gauw het gevoel hebben, ja maar ik denk er zo over en ik vind het dat het zo kan en zo moet. En je houdt je eigen opvatting voor de enige juiste opvatting. En je laat je niet onderwijzen door de prediking op zondag, door de huisbezoeken van de ouderlingen. Weet je wat Salomo zegt? Wijsheid, dat is ook dat je je laat leiden door anderen die ook de vrezen des Heren ontvangen hebben en die ook vanuit het woord je willen onderwijzen. En denk dan maar in het bijzonder ook aan de ambtsdragers die God gegeven heeft in de gemeente. Als ze op huisbezoek komen, denk dan maar niet gelijk, nou ja, dat zijn ook twee broeders die komen namens de gemeente, namens de kerk. Laat eens even informeren hoe het gaat. Beseffen we nog als we huisbezoek krijgen en vragen we daar in het gebed ook aandacht voor als vader en moeder. Als we s'avonds aan tafel zitten met de kinderen en er wordt gezegd vanavond komen de ouderlingen. Ja, er komen de ouderlingen. Wat zegt het formulier? Bedenk dat Christus zelf door hen tot u spreekt. Dan gaat het niet om de ouderlingen op een voetstuk te zetten, maar dan gaat het erom, gemeente, dat u beseft dat Christus zelf door middel van de ambtsdragers zijn kerk wil leiden en wil onderwijzen. Dat betekent niet dat die ambtsdragers het altijd goed doen. Als ze op hun plek zijn, dan zullen ze daar ook open voor staan. Als er dingen verkeerd zijn en verkeerd gezegd worden, dat ze dan beleiden. Als ze genade kennen, dan zullen ze ongetwijfeld ook die genade kennen om dat ten opzichte van anderen ook uit te spreken. Maar ik zou toch wel willen onderstrepen, gemeente, dat juist in een tijd waarin ieder denkt, ja, wat ik denk en wat ik vind, dat is het allerbelangrijkste. En wat anderen zeggen, nou, dat laat ik maar voor wat het is, dat we toch in de kerk daar anders mee om zullen gaan, zeker als het gaat om zaken die vanuit het woord van God ons worden aangedragen. Ik ben wel eens bang, gemeente, dat wij ook in de kerk en in een situatie zijn terechtgekomen wat staat aan het slot van het Richterenboek. Een ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Hoe komt dat? Omdat een ieder denkt, zoals ik het doe, zo is het goed. Maar dat is hoogmoed, zegt Salem. En het is juist de echte wijsheid, dat je je laat leiden door het woord van God. Door de wijsheid van anderen die God op je levensweg plaatst. Hoogmoed. Ja, dat is die laagste plaats, niet willen innemen, gemeente. Zoals dat hier ook in het Spreukenboek tegenkomt. En de Heer Jezus die zal dat later in het Nieuwe Testament ook zeggen. Het is veel beter dat je achteraan gaat zitten en dat later iemand tegen je zegt, vriend, kom hoger op, dan dat je gelijk vooraan gaat zitten en dan blijkt later daar iemand anders te moeten gaan zitten. En dan word je verwezen naar de achterste plaats. En laten wij maar niet denken, gemeente, dat we zulke mensen niet zijn. Want dat kon nog wel eens nederige hoogmoed zijn. Dat je je beroemt misschien op je nederigheid. Maar dat is ook hoogmoed. Dat is een valse nederigheid. Hoogmoed. Je kunt de lijnen doortrekken naar alle facetten van het dagelijkse leven, gemeente. Juist ook in onze tijd van de social media, zoals we dat dan noemen. Met alles wat we laten zien aan anderen op een Facebook of op een Instagram of op een Snapchat. Welke motieven zitten daar nou achter? Als we onze verhalen delen, als we onze foto's laten zien. Zit er misschien soms ook niet de gedachte achter, we moeten toch meedoen? En we moeten toch ook kunnen laten zien hoe mooi en hoe goed het bij ons is en hoe wij het hebben en hoe wij het doen en hoe wij eruit zien, noem maar op. We spiegelen ons zo graag aan anderen, gemeente. We zijn zo bezig met onszelf, want dat is uiteindelijk hoogmoed. Dat je bezig bent met jezelf. En dat betekent niet altijd dat je je beter voelt dan anderen. Misschien is het juist wel het gevoel dat je altijd de mindere bent. Maar je bent zo bezig met jezelf om dat te veranderen. Om toch weer mee te kunnen doen en mee te kunnen tellen. Dat uiteindelijk God daar ook niet in voorkomt in je leven. Zo laat Salomo ons zien, gemeente. Die verderfelijke invloed die hoogmoed heeft. En daar plaatst hij dan tegenover de nederigheid, de ootmoed, de genade die God geeft. En hoe word je nou nederig? Nou, ik ga even met u naar Spreuken 8 vers 13. Spreuken 8 vers 13. Spreuken 8 vers 13, daar staat, de vreze des Heren is te haten het kwade, de hoovaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Laat ik het vanmiddag heel eenvoudig mogen houden, want het woord van God, gemeente, is ook eenvoudig. De vreze des Heren, dat is de weg waarin je als mens nederig wordt en nederig blijft. Want de vreze des Heren is te haten het kwade. En die vreze des Heren, dat is de omgang met de Heren. Dat is de omgang met de Heilige. Dat is kennis van God. Nee, geen verstandelijke kennis, met je verstand alleen. Maar het is die omgang met de Heere, waardoor ik door de Heilige Geest oog in oog met de Heilige God sta. Iemand die God vreest, die ziet zichzelf in het licht van God. En zo maakt de Heilige Geest je nederig. Kijk, je zou misschien de conclusie kunnen trekken uit wat ik tot nu toe heb laten zien uit het Spreukenboek, dat we daar nou eens allemaal aan moeten gaan werken in de komende weken, dat we nederig zijn en dat we daar oog voor moeten hebben en dat we daarop moeten letten. Maar dan lopen we het gevaar, gemeente, dat we op onze eigen manier aan het werk gaan en met de preek aan de haal gaan en dat we zeggen, nou, wij zijn zulke goede christenen aan het worden, want wij zijn bezig om aan onze nederigheid te werken. Zoals ik laatst eens een keer las, dat je ook een cursus kunt volgen om nederigheid te leren. En dan ging het om de Bijbelse nederigheid. Dan denk ik, zou het zo gaan dat je even een cursus hebt van een aantal avonden en dan kun je zeggen, ik ben nederig. Geloof er helemaal niks van, gemeen. Weet u wat het geheim is van de echte nederigheid? Het is de vreze des Heeren. En van wie leer je dat? Mag ik u via Salomo verwijzen naar de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus, die gezegd heeft, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. In de omgang met de Heer Jezus leer je dat. Zo hebben de discipelen dat geleerd. En dan denk ik even aan die geschiedenis van de voetwassing. Toen ze allemaal daar bij elkaar waren en de voeten gewassen moesten worden. De een na de ander vond zichzelf er te belangrijk voor om de voeten te wassen. En wat deed de Heer Jezus toen? Hij pakte die schaal met water. En hij ging de voeten van elk van de discipelen bij langs om ze te wassen. Leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Het is die vreze des Heren, gemeente, die de Heilige Geest werkt door de ontmoeting met de Heilige God. Het is de vreze des Heren, waardoor ik mijn leven zie in het licht van wie God is, in zijn heiligheid. Waardoor ik een mens word, gemeente, die de hand op de mond gaat leggen. En die gaat zeggen, Heere, hoe groot bent u en hoe heilig ben ik en hoe klein ben ik in uw licht. Een schepsel uit uw hand voortgekomen, maar dan ook nog een schepsel die van u is afgevallen. Een mens die tegen u in opstand is gekomen en die de moed heeft gehad om tegen u de levende God op te staan. Dat is het geheim van de nederigheid, gemeent. Die nederigheid die verdiept zich en die leer je nog meer. Wanneer de Heilige Geest je niet alleen de heiligheid van God laat zien, maar dat nou juist die heilige God zich in Christus over zo'n verloren zondaar ontfermt. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hoe nederig van hart is de Heer Jezus niet gemeend? Hij is gekomen in deze wereld niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel tot een losprijs, tot een rantsoen te geven. Dat heeft hij gedaan voor een zondaar zoals ik ben, die van nature dood is door de misdaden en door de zonden. En als de Heilige Geest dat je laat zien, gemeente, elke keer weer, wie je bent van nature voor God en hoe God door zijn genade je daaruit verlost hebt, dan word je zo klein, gemeen. Dat God er zelf aan te pas moest komen om mij te redden. Want als God niet had ingegrepen in mijn leven, als Hij mijn ogen niet had geopend, als Hij mijn hart niet had geopend, dan zou ik op dezelfde voet zijn doorgegaan op die brede weg die naar het eeuwige verderf leidt. Wat voor een pretenties heb ik dan, gemeend? Wat kan ik dan van mezelf zeggen? Als ik dat beleef, dat ene kleine woordje genade, dat God in zijn genade naar mij heeft omgezien. En als God dat niet had gedaan, dan was ik voor eeuwig verloren. Kijk gemeente, dat gebruikt de Heilige Geest in de vreze des Heren om je klein te maken, maar ook om je klein te houden. Want heb ik de Heere, heb ik de Heilige Geest ook niet nodig om in zijn wegen te wandelen, om in de vreze des Heren toe te nemen. De Heere Jezus die zegt het tegen zijn discipelen. En dat maakt zo klein toch gemeente, als je op je plek wordt gezet door de Heilige Geest. Hij zegt, blijf in mij en ik in u. Zo alleen draagt u veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Zonder mij niets. Nou, dan word je toch alles uit handen genomen, gemeente, om groot van jezelf te denken. Dan wordt genade zo rijk. Dan wordt de Heere Jezus zo groot. Dat ik in hem mag vrucht dragen tot eer van zijn naam. Kijk, en dat wil ik er vanmiddag maar mee zeggen, gemeente, vanuit het woord van God. Dat die omgang met de Heere Jezus, die gemeenschap met Christus, door woord en geest, je vormt, je klein maakt en je klein houdt. En je ook elke keer weer klein maakt wanneer die hoogmoed in je eigen hart naar boven komt. En je misschien ook wel zo optreedt tegenover God en tegenover je naast. Maar dat de Heilige Geest je weer klein maakt. En je op je plek zet. Laat die gezindheid in u zijn, zegt de apostel Paulus, die ook in Christus Jezus was. En dan wijst Paulus in Filippenzen 2 op de Heere Jezus, die het geen roof heeft geacht om God gelijk te zijn, maar die aan de mensen gelijk geworden is, zichzelf heeft vernietigd, zichzelf heeft ontledigd en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Nederig worden en nederig zijn, gemeente. Dat is veel verkeren in de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. En is dat misschien niet iets wat ontbreekt in ons leven, of weer is gaan ontbreken in ons leven, ook na ontvangen genade, waardoor hoogmoed weer de kans krijgt. En er is nog iets, gemeente. Van de apostel Paulus zegt, dat heeft mij ook nederig gehouden. Dan heeft hij het over die doorn in het vlees. Hij had zulke openbaringen van God ontvangen, uitnemende openbaringen, opgetrokken tot in de derde hemel. Hij heeft op een bijzondere manier iets gezien al van de zaligheid van de verlosten in de hemel, van de eeuwige heerlijkheid. Paulus kan ook geen woorden vinden om dat onder woorden te brengen, maar hij zegt, opdat ik mij niet zou verheffen, is mij die doorn in het vlees gegeven. De Heere gebruikt in het leven van zijn kinderen ook de tegenslagen, ook de verdrukkingen, om je klein te houden. Ook om die hoogmoed te onderdrukken en te doden in je eigen hart. Dat is de vreze des Heeren, gemeente. Dat je ook in tegenslagen en in moeite toch op de Heere blijft vertrouwen. En zegt, Heere, u weet wat goed is. Het is ook hoogmoed om te denken, gemeente, dat wij de weg van de Heere wel eens even kunnen voorschrijven en dat wij denken wat goed is. De Heilige Geest die laat je zien, gemeente, dat God God is. En dat Hij in Christus als een vader voor zijn kinderen zorgt. En dat hij beter weet dan wie ook hoe zijn kinderen geleid moeten worden. Dat is ook nederigheid leren. Kijk, en dat is de genade die de Heilige Geest wil geven, gemeente. Dat is de genade die de Heilige Geest wil schenken voor het eerst, maar ook elke keer weer opnieuw. Om dan ook die gezindheid van de Heere Jezus naar elkaar toe in praktijk te brengen. Want we kunnen natuurlijk heel makkelijk zeggen, ik ben niet beter dan die en dan die. Maar gaan we ook zo met elkaar om, gemeente, door ook elkaar, als dat nodig is, de zonden en de misdaden te belijden, zoals in een van de brieven van het Nieuwe Testament staat. Doet u dat bijvoorbeeld als vader en moeder ten opzichte ook van uw kinderen? dat als u verkeerd bent geweest, dat u ook gewoon eerlijk zegt tegen uw kinderen, daar ben ik fout in, daar heb ik vergeving voor nodig van God, maar ook van jullie. Of willen we onze stand ophouden, dat wij het beter weten, en niet toegeven dat we ook verkeerd hebben gedaan? Doen we dat tegenover elkaar, ook in de huwelijk? Doen we dat gemeente ook onderling in de gemeente? Je kunt zo makkelijk zeggen, ik ben een zondaar en geneigd tot alle kwaad. Maar dat zal toch hierin tot uitdrukking komen, dat we elkaar de zonde belijden. En dat we de ander uitnemender achten dan onszelf. Dat we beter van een ander denken dan dat we van onszelf denken. Dat is nederig zijn voor God, gemeente. Salomo die geeft heel duidelijk aan, gemeente, dat die genade van de nederigheid een mens echt doet leven voor het aangezicht van God. Want het is beter om nederig van hart te zijn met de zachtmoedigen dan de roof te delen met de hoovaardigen. Dat betekent, gemeente, je kunt natuurlijk altijd je eigen gelijk willen halen. En je kunt daar misschien ook wel je voordeel mee hebben. En we zeggen wel eens, brutalen die hebben de hele wereld, nou, of de halve wereld, die halen heel wat in huis. En inderdaad, dat is zo. Maar de Heere die zegt vanmiddag, je kunt beter toch maar met dat volk van God nederig zijn. Je kunt misschien heel wat hebben als iemand die zijn gelijk haalt en die altijd bovenaan staat en naar wie de mensen kijken. Maar wat heb je er uiteindelijk aan voor de eeuwigheid? Want wie zichzelf verhoogt, zegt de Heer Jezus, die zal vernederd worden. Wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Want bij wie woont de Heer nou? Bij wie woont de Heer nou? De profeet Jesaja die zegt, alzo zegt de hoge en de verhevene, de heilige die in de eeuwigheid woont, wiens naam heilig is. Ik woon wel in de hoogte en in het heilige, maar ook bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is, opdat ik levend maken de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelde. De Heere woont bij de nederigen van hart, gemeente. Niet omdat zij nederig zijn, maar omdat zij juist als vrucht van Gods werk in hun eigen leven zien wie God is en wie ze zelf zijn. U hebt waarschijnlijk ook wel eens gehoord van de bekende kerkvader Augustinus, toen een van zijn leerlingen bij hem kwam en aan hem vroeg, Augustinus, wat is het eerste kenmerk van een christen? Dat hij zei, ootmoed, nederigheid dus. En wat is het tweede kenmerk van een christen, Augustinus? Ootmoed. En het derde dan, Augustinus? Ootmoed. Als ergens het echte christen zijn in openbaar komt gemeend, dan is het wel in ootmoed en nederigheid. Die nederige geest waarin Gods geest woont door de genade van God. En dan eindig ik met die woorden van Augustinus, die ik toch wel indrukwekkend vind. Augustinus die zegt, God heeft zich vernederd in Christus. En nu de mens nog. De mens moet vernederd worden. En Augustinus die zegt in een van zijn preken, als het gaat over deze dingen, dan zegt hij tegen de gemeente, u moet zich schamen om hoogmoedig te zijn, nu God zich vernederd heeft. Is uw hart al verbroken onder wie God is, zodat u het ook van harte kunt zeggen, Heere, geef mij de allerlaagste plaats. Zo gij mij een plaats wil geven, nooit heeft iemand zoveel goeds tegenover zoveel kwaads bedreven. Want God woont juist bij hen die nederig van hart zijn. Hij slaat toch schoon oneindig hoog.
op hen het oog, die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de trotse waan van de trotse zielen.